Fernald, hallo Fernald, Delta, Lima, Oscar in Veldhoven. Gaan we even kijken naar de nieuwtjes van deze week. Eerst de bulletins van Amsterdam daarna. Ja, ze hebben de VS wat last van stations in de uplink van bijvoorbeeld Oscar 50. Ja, die zit in de 2 meter band in de uplink 145-850. En daar zitten wat lokale stations dan, of stations lokale verbindingen te maken. Gewoon, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bekend probleem natuurlijk, zeker in de 2 meter band. Maar goed, ze willen er weer eens op wijzen dat toch echt dat stuk band alleen voor amateursatellietactiviteiten gereserveerd is. Ook hier in deze omgeving hebben we natuurlijk wel eens wat gekke signalen in die band zitten. Dat je denkt van dat lijkt me niet de bedoeling. Maar goed, wat doe je er tegen? Verder, tijdens de grote symposiumactiviteiten binnenkort in de VS zal ook in een van die dagen een ARIS International vergadering worden gehouden. Waar allerlei zaken rond ARIS worden besproken. En dat hebben ze een beetje, omdat het zo groot is, wat in moeten delen. Eentje gaat over hardwareontwikkeling, eentje over educatie en eentje over sustainability en funding. Dus nou ja, dat is genoeg te bespreken om de ARIS-zaken internationaal te organiseren en ook te zorgen voor weer nieuwe apparatuur voor gebruik in het Space Station. Maar ja, omdat dat allemaal zo lang duurt, moeten ze wel haast maken. Want voordat het er eindelijk doorheen is en gelanceerd wordt en in gebruik kan worden genomen, duurt het zoveel jaren dat tegen die tijd de Space Station er niet eens meer is. Maar goed, zo gaat dat. Maar intussen is het dus bekend dat er wat problemen zijn met de apparatuur en daar moet dus wat aan gedaan worden. Nou, verder zit er een leuk verband met ARIS, met een uitzending van de National Geographic Channel. Die hebben het plan om een serie uitzendingen te gaan starten in november over Mars. En dan vooral over de kolonisatie van Mars. En daar willen ze vrij diepgaand, maar ook met een verhaal eromheen, wat uitgebreider op de hele Marswereld ingaan. En als voorloper daarop hebben ze bij National Geographic een uitzending gemaakt die overigens alleen op internet te vinden is. En die heet dan Before Mars. Want dat gaat dan over twee zusjes, teenagers, die in de VS leven. En één daarvan die vindt een amateurradio ergens. En die komt er dan achter dat je daarmee radioverbinding kunt maken met het internationaal ruimtestation. Nou, met wat hulp van een slimme zendamateur krijgt ze dat ook voor elkaar. Ze weten een verbinding te maken met een vrouwelijke astronaut in het Space Station. En daar wordt ze zo enthousiast van dat ze dus ook zelf maar astronaut wil worden. En dat gebeurt dan ook. En ze gaat dus ook een vlucht maken naar Mars. Ja, pas voorbij 2030 en 2033. Maar ja, dat is dan meteen onderdeel van die uitzendingen over Mars. Dat wordt er dan in verwerkt. Maar goed, dus die voorloper, Before Mars, die kun je dus vinden op YouTube en op allerlei plaatsen. En dat is dus meteen een mooie reclame voor ARIS, maar ook voor het zendamateurisme in het algemeen. Dat wordt redelijk netjes verkocht. Dus misschien leuk om eens naar te kijken. Goed, verder heel veel over CubeSats en dergelijke. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, daar is de AMSAT-organisatie bezig met CubeSats te bouwen natuurlijk. Maar ook hebben ze een Software Defined Radio Workshop op de 26e november. Waar iedereen aan mee kan doen en dan de hele dag te maken krijgt met alles wat met SDR te maken heeft. Gebruik van SDR voor ontvangst natuurlijk, maar ook SDR-transceivers, SDR-relaisstations, zoals die kunnen worden ingebouwd in amateursatellieten, zoals CubeSats. En allerlei zaken daaromheen. Daarbij wordt ook meteen weer aandacht besteed aan de status van het nieuwe CubeSat-project van AMSAT Zuid-Afrika, namelijk Kletskous, waar ze al een tijdje aan werken en daar gaan ze dan ook weer aandacht aan besteden natuurlijk. Verder, op het gebied van CubeSats is er is de 14e jaarlijkse CubeSat ontwikkelaarsworkshop, 26 tot en met 28 april. Bij Cal Poly in Californië. En daar wordt dus enkele dagen uitsluitend aandacht besteed aan CubeSats. Voor professionals natuurlijk, maar ook voor studenten en techneuten die daarbij betrokken zijn enzovoorts. Dus dat soort conferenties die blijven maar komen. Ook de VHF, de oostelijke VHF-UHF microgolfconferentie van 2017. Die zal zijn op 21 tot en met 23 april in Manchester, Connecticut. En daar wordt ook naast allerlei andere VHF-UHF-zaken natuurlijk ook wel wat aandacht besteed aan amateursatellieten. Verder is ook in het zuidelijke halfrond steeds meer belangstelling voor CubeSats. De eerste IAA Latijns-Amerika symposium over kleine satellieten, die wordt gehouden 7 tot en met 10 maart in Buenos Aires in Argentinië. Ook met het doel dus de hele CubeSat activiteiten in Latijns-Amerika te stimuleren. Dus er gebeurt heel veel op dit gebied. ARIS nieuws, er zijn afgelopen dagen even geen verbindingen geweest, maar die gaan wel weer komen. Op 4 november een verbinding rechtstreeks met Italië. Die moeten we hier zeker ook kunnen horen. Dat zal de net nieuw aangekomen astronaut Shane Kimbrough, ook centamateur, KE5HOD, die zal verbinding maken met Italië vanaf 9:47 onze tijd. 4 november, dus die moeten we hier kunnen horen. Ook is er een verbinding op 3 november gepland met Rusland, met Ingushetië. Ook een rechtstreekse verbinding. Andrei Poroshenko zal dat dan doen vanaf 9:06 onze tijd. Dus ook die moeten we hier rechtstreeks kunnen horen. De ARRL heeft een publicatie op internet genaamd Radio Waves, maar die is dus voor onderwijzers en leraren en zo op het gebied van techniek en radio en dat soort zaken. Dus daar zal ook ARIS weer bij betrokken worden. Verder op het gebied van CubeSats en andere kleine satellieten, daar is bij de NASA natuurlijk al heel veel aandacht voor. Nu wordt dat zelfs ook extra ondersteund vanuit het Witte Huis. Die komen ook nog eens met een stimulans en sponsoring en noem maar op. NASA die kan nog extra miljoenen gaan besteden aan het stimuleren van ontwikkeling van CubeSats en dergelijke. En ook voor het lanceren daarvan. Dus het heeft aan alle kanten de aandacht. Hè? En ook rond wetenschappelijke activiteiten met CubeSats, want het gaat niet alleen over studentensatellieten of amateursatellieten, maar ook professioneel gezien worden CubeSats steeds meer toegepast, ook voor wetenschappelijke doeleinden. En dat is een enorm succes, wordt steeds meer over gepubliceerd. Dan is er ook een CubeSat lanceermogelijkheid bij de ULA, de United Launch Alliance in Amerika, een organisatie die dus allerlei lanceringen verzorgt, vaak ook militaire lanceringen, met de Atlas V bijvoorbeeld. En die hebben dus ook een tijdje geleden bekendgemaakt dat ze wat CubeSats gratis willen lanceren. Als ze toch een grote, meestal militaire satelliet gaan lanceren, dan willen ze dus een aantal kleine satellieten mee laten liften. En ze hebben nu 4 universiteitssatellieten geselecteerd die binnenkort dan mee mogen. En eentje daarvan is de Universiteit van Louisiana. Die hebben een mogelijkheid om een 1 unit CubeSat mee te laten gaan naar een hoge elliptische baan. Normalerwijze gaan van dit soort lanceringen altijd naar lage cirkelvormige banen, maar nu is er een kans voor een hoge elliptische baan. Nou, dat was even schrikken, want dat stelt toch wel even andere eisen. Dus bij de universiteit vragen ze zich af, wat moeten we nu? Wat voor payload, wat moet erin gestopt worden, wat zouden amateurs handig vinden? Nou, iedereen roept dan natuurlijk meteen van, oh, doe maar een natuurlijk relaisstation. Met mogelijkheden voor SSB, CW enzovoort. Maar ja, anderen die willen weer digitale modus of APRS, Digipeter of noem maar op. Maar de vraag is dat allemaal wel haalbaar in zo'n 1 unit CubeSat? Want dan heb je natuurlijk maar heel weinig vermogen. Tenzij je met een heleboel uitklapbare zonnepanelen gaat werken, maar dat is allemaal weer te ingewikkeld. Dus dan krijg je maar weinig vermogen, weinig mogelijkheden ook voor grote antennes natuurlijk aan een CubeSat. Dus ja, wat denk je dan te kunnen doen vanuit het hoge stuk van die baan bij 35.000-36.000 kilometer? Want dat is meestal waar zo'n hoge baan naartoe gaat, want het is meestal voor een satelliet die naar een geostationaire baan moet. Dus dan is het maar de vraag of je daar veel zinnigs mee kunt. Of het wordt allemaal zo'n zwak signaal dat het alleen maar bruikbaar is voor stations die hele grote uitrusting hebben en misschien wel ook EMI moeten kunnen doen, zeg maar. Dus het is nou even bedenken wat handig is, welke frequenties zijn het beste. Moet je weer op 5 en 10 gigahertz gaan werken, zoals bij andere toekomstige satellieten. Of moet je juist weer proberen 70 en 2 meter te doen, of misschien 23 centimeter. Nou, allemaal heel moeilijk. Volop discussie, maar wat het wordt, dat horen we dan nog wel als het zover is. Verder heeft de IARU wat plannen bekendgemaakt over spectrum-eisen die ze willen gaan stellen voor amateurradio. Eentje daarvan is dat de 20 meter band volgens hun wat uitgebreid moet worden. Die loopt nu tot 14.350, maar die moet tot 14.400 gaan lopen, is het idee. Dat was oorspronkelijk eigenlijk in 1927 bij een conferentie ook eigenlijk al afgesproken, maar dat is later wat ingekrompen. Maar dat zouden we nou weer terug moeten gaan krijgen, is het idee. Verder moet de amateurbanden op 18 en 24 MHz een uitgebreidere amateursatellietband krijgen van 250 kHz breed. Ook moeten amateursatellietactiviteiten in de 6 meter band worden geharmoniseerd. Dus tussen 50 en 54 MHz, want dat is nu niet over de hele wereld allemaal hetzelfde. Dat zou enorm helpen. En verder wordt er gekeken naar de band in de 70 centimeter band voor amateursatellieten, dus 435, 438. Nou, die band die zit intussen helemaal vol. Natuurlijk voor een groot deel ook door die CubeSats allemaal, hè. Dus daar wordt nu gekeken of er niet een uitbreiding van die satellietband zou kunnen komen. Maar dat moet dan even goed bekeken worden. Verder is er een probleem in de 23 centimeter band voor amateursatellietdienst tussen 1260 en 1270. Want daar beginnen wat andere signalen te komen ook. Met onder andere dus de Galileo navigatiesatellieten die er ook zitten. Wat dus heel gemakkelijk onderlinge storingen kan geven. De 23 centimeter amateursatellietband is alleen voor uplink op dit moment. En ze willen nu eigenlijk van die beperking af. Ze willen ook downlinks kunnen gaan maken in die band. Dat zou zelfs handiger zijn om storingen te vermijden. Want dan zou de uplink signalen daar dus niet meer zitten. En dan heb je ook minder kans voor het verstoren van navigatiesatellietgebruik. Nou, en verder de 13 centimeter band geeft problemen. Er zit veel te veel andersoortige storingen tussen 2400 en 2450. Dus dan zouden we graag in die regio een ander stukje spectrum willen hebben voor amateursatellieten. En verder wil de IRU niks veranderen aan de amateursatellietdienst tussen 3400 en 3410. En ook niet in de banden bij 5 en 10 gigahertz. Daar hebben ze nog geen nieuwe ideeën over op dit moment. Ja. Het zijn zo even wat ontwikkelingen. Satyabhamasat, dat is een CubeSat uit India die een tijdje terug gelanceerd is. Er zijn wat problemen kennelijk, want die wordt zelden meer gehoord. En vanuit India komt nou de vraag of er niet iemand eens even mee kan luisteren naar het CW-baken op 145.89. Misschien wordt er toch nog een signaaltje opgepikt. Zou handig kunnen zijn. Goed, even de amateursatellieten bekijken. UCube 1 werkt normale wijze prima, is gewoon bruikbaar. Linuxat 2 is de laatste week niet meer ingeschakeld geweest. Wel telemetrie, maar geen relais. Oscar 7 nog steeds bezig met het wisselen tussen mode A en B. Dat zal nog wel een aantal weken zo door kunnen gaan. De oude Oscar 11 die is al weken niet meer gehoord. Nu begint iedereen zich toch een beetje zorgen te maken. Want het zou toch kunnen dat die oude satelliet er nou toch echt mee opgehouden is. Dat hij het echt niet meer doet. Nou, Oscar 29 werkt prima. XW2A, 2C, 2F ook. Oscar 50 prima met FM. Oscar 73 doet het prima. Is overigens net weer omgeschakeld naar automatische mode. Dus die schakelt alleen maar in als die in het donker is, in de amateurmode, en anders overdag alleen telemetrie. Oscar 85 werkt prima, Oscar 87 regelmatig ook bruikbaar, dus dat gaat prima. En verder Oscar 84, het PSK relais, PSK 31 ook bruikbaar. Space Station dus voorlopig even geen APRS meer. Wel kunnen er dus ARS-verbindingen gemaakt worden met de Kenwood transceiver en de Russische GSM-module. En dat geeft dus wel een steviger signaal dan wat we hadden met die Ericsson. En, maar verder geen andere amateuractiviteiten vanuit het Space Station te verwachten. Ja, er wordt gewerkt aan amateur TV, ham TV met Raspberry Pi combinatie. Om dat mogelijk te maken met H264 videostream. Om die dan te maken op die manier. En dan met DVB-S of DVB-S2 een compleet signaal te genereren. Wat dan bijvoorbeeld in de uplink van Space Station gebruikt kan worden. Er kan dus al ham TV vanuit de Space Station naar beneden worden gestuurd. Maar het zou ook grappig zijn als nou ook scholen met een eenvoudig systeem ook zelf video zouden kunnen terugsturen naar boven. In principe moet dat kunnen. In Engeland wordt al geëxperimenteerd met smalband digitale ATV op 2 meter met dit systeem. Met een Raspberry Pi. En ja, wie weet kan dat ook voor ARIS-verbindingen straks gebruikt gaan worden. Is een idee. Ja, in Denemarken wordt gewerkt aan een amateurraket, amateurlancering, maar dan niet voor satellieten, maar voor een bemande vlucht. Ze willen de eerste bemande ruimtevlucht gaan maken, dus echt naar de ruimte. Niet in een baan om de aarde, maar alleen een boog tot boven 100 kilometer en dan is het dus ruimte. En de Copenhagen Suborbitals Club die is daar mee aan het oefenen. Ze zijn allerlei dingen aan het ontwikkelen voor die raket die ze dan willen gebruiken. En vandaag hebben ze test gedaan van een raketmotor. Die ze ook kunnen laten bewegen naar opzij, zeg maar. Dus op en neer regelen van de richting van de bundel, van de output van de motor. En dat hebben ze live op internet laten zien. Dat was allemaal succesvol en nou, daar zijn ze wel heel trots op. Maar die Deense club, nou, die hebben nog wel een stukje te gaan voordat ze een echte bemande vlucht kunnen maken. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. Goed, Space Station, er is belangrijkste gebeurtenis eigenlijk de terugkeer van drie van de bemanningsleden. Kate Rubens, Anatoly Ivanishin en Takuya Onishi, de Japanner. Die zijn afgelopen nacht, vanmorgen vroeg dus, teruggekeerd en geland in Kazachstan. En ja, helemaal vlekkeloze missie geweest, 115 dagen. En ook die landing met Soyuz MS-01, die ging helemaal prima. Dat was de eerste keer dus ook dat ze die nieuwe versie Soyuz hebben gebruikt, zowel voor de vlucht naar boven als naar beneden. Alles helemaal volgens het boekje. Dus daar zijn ze weer heel blij mee. En nou is er dus weer ruimte voor de volgende lancering die eraan zit te komen. Op de 18e november gaat de volgende bemanning dus naar boven met Soyuz MS-3 vanuit Baikonur. Ja, verder allerlei lanceringen binnenkort vanuit Japan, Himawari 9 op de 2e november. En verder ja, op 3 november dan de lancering van de splinternieuwe raket van de Chinezen, de Lange Mars 5. De grootste raket die ze tot nu toe hebben bedacht. Daar gaat ook meteen een satelliet mee, Shijian 17. Maar het gaat vooral om het testen dus van die nieuwe Lange Mars 5. 3 november waarschijnlijk om 11 uur onze tijd, maar die tijd is nog niet helemaal zeker. We zullen zien wat dat gaat doen. Eindelijk komt ook de lancering van die Atlas 5 met WorldView 4. Aardobservatiesatelliet die dus al een tijd uitgesteld was geweest vanwege natuurbranden bij Vandenberg Air Force Base in Californië. Maar nu is het dan toch zover. Lancering gaat dan komen op de 6e november. S'avonds, als het goed is, om 19:30 onze tijd. En daarbij zit dus ook weer een handvol CubeSats. Commercieel en militair spul en zo. Dus ik weet niet of er ook iets bij zit wat op amateurfrequenties iets gaat doen. Maar merken we dan gauw genoeg natuurlijk. Verder nog allerlei andere lanceringen iets later. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, Chinezen. De Russen hebben we dan gehad met de Soyuz MS. Op de 18e wordt dat trouwens, 18 november dus, vanaf Baikonur. En India zal ook op korte termijn een lancering verzorgen in november van een PSLV waar ook weer een CubeSats bij zullen zitten. En verder willen de willen ze in India een lancering gaan doen met een PSLV in januari, 15 januari voorlopig gepland, waarbij ze een record aantal kleine satellieten in een baan om de aarde willen brengen. 82 stuks in één keer. Er zitten ook natuurlijk de meeste CubeSats, maar verder nog allerlei dingen. Dan hebben ze wel vaker lanceringen gedaan met veel satellieten, maar 82, dat is wel heel veel. Nou ja, we zullen het merken. En dan nog een nieuwtje dat ja, wat betreft baanparameters en zo, die krijgen we altijd van de Amerikaanse militaire organisatie. Dat wordt allemaal gecoördineerd door de JSPOC, de Joint Space Operations Center van de Amerikaanse luchtmacht. Puur militaire zaak, maar zij verzorgen dus ook waarschuwingen voor eventuele botsingen die zouden kunnen plaatsvinden. En dan waarschuwen ze de eigenaren van satellieten, vooral natuurlijk satellieten die ook de mogelijkheid hebben om die satelliet te manoeuvreren, zodat hij een beetje een baan kan veranderen om zo'n botsing te voorkomen. Nou ja, die functie die hoort daarbij. Hè. Ze houden dus precies bij waar alle satellieten zitten, maar ook of er potentieel botsingen zijn. Nou, nu hebben ze bedacht dat dat misschien toch niet zo slim is om dat militairen te laten doen. En daarom willen ze deze hele activiteit overdragen aan de Federal Aviation Administration, dus de grote luchtvaartautoriteit in de VS. Die zou dus nou verantwoordelijk worden voor een groot deel van het trekken van alle satellieten in lage banen rond de aarde. En dus ook voor die waarschuwingen voor potentiële botsingen. Militaire satellieten bemoeien zich natuurlijk niet mee, daar blijven de militairen verantwoordelijk voor. Maar alle anderen die zouden dan door de FAA worden georganiseerd. Nou, dat gaat natuurlijk niet snel gebeuren, dat gaat een aantal jaren duren voor die hele overdracht georganiseerd is. Maar dat gaat dus wel wat interessant worden voor ons, want dan hebben we wat meer mogelijkheden om met die club te communiceren en daar ook wat meer informatie vandaan te halen. Want die militairen die doen natuurlijk allemaal heel geheimzinnig en daar krijg je niet zo makkelijk baanparameters van. Maar die civiele organisatie die zal daar heel anders mee omgaan, als het goed is. Natuurlijk zullen ze niks willen vertellen over militaire satellieten, maar andere, zoals onze CubeSat, zeg maar, waar nou ook af en toe moeilijk over gedaan wordt, dat zou dan wel eens wat makkelijker kunnen worden, is het idee. Nou, we zullen zien. Gaat nog even duren, maar als het zover is, dan merken we dat vanzelf. Goed, tot zover even de zaken van deze week.